De 33. Ik kom de 33 alleen tegen in de geschiedenis van David. Althans, expliciet. Dat wil zeggen dat ik hem nog wel ergens anders ook tegenkom. Maar dan moet hij even uitgerekend worden. Maar het getal 33 als zodanig kom ik alleen tegen in de geschiedenis van David. Een keer of vier zelfs wel, dat hij speciaal genoemd wordt. Omdat het de tijd is waarin David regeerde in Jeruzalem over alle 12 stammen van Israël. Daarom voorafgaande 7, dan wel 7,5 jaar namelijk, regeerde David in Hebron alleen over Juda. Wellicht Juda en Benjamin, maar in ieder geval Juda. En pas daarna, gedurende 33 jaren, wordt 4 maal vermeld, eigenlijk 5 maal, maar 4 maal expliciet wordt er gezegd dat hij 33 jaar regeerde te Jeruzalem en wel over alle 12 stammen van Israël. De ene andere keer waar ik een 33 tegenkom in de Bijbel is in Leviticus 12, want daar wordt hij ook expliciet genoemd, Leviticus 12, waar gezegd wordt in een merkwaardige wet. Dat, vers 2, wanneer een vrouw zaad gegeven en een knechtje gebaard zal hebben, zo zal zij 7 dagen onrein zijn. Volgens de dagen der afzondering harer krankheid zal zij onrein zijn. En op de 8e dag zal het vlees zijner voorhuid besneden worden. Daarna zal zij 33 dagen blijven in het bloed harer reiniging. Niets heiligs zal zij aanroeren en tot het heiligdom zal zij niet komen, totdat de dagen harer reiniging vervuld zijn. Dus eerst 7 dagen onrein, nadat een jongetje geboren is. En daarna, na die 7 dagen, moet het jongetje besneden worden. En daarna blijft de moeder, de kraamvrouw zeggen we dan, die blijft daarna nog 33 dagen onrein, volgens deze voorschriften. Zodat we daar vinden een periode van 7 en 33 dagen achtereenvolgens, aaneengesloten. Totaal dus 40 dagen van onreinheid van de kraamvrouw na de geboorte van het jongetje, maar verdeeld in 7 en 33. Lijkt me duidelijk en merkwaardige wijze komt dat overeen met de regeerperiode, althans met de cijfers van de regeringsperiode van David, van wie gezegd wordt dat hij 7 jaar geregeerd heeft in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. Wij vinden dat in 1 Koningen 2, ik zoek ze dan meteen maar even op. 1 Koningen 2, in vers 11... Waar in vers 10 staat, David ontsliep met zijn vader en werd begraven in de stad Davids. Dat was dan Jeruzalem. En dan vers 11. De dagen nu die David geregeerd heeft over Israël zijn 40 jaren. 7 jaren heeft hij geregeerd in Hebron. En in Jeruzalem heeft hij 33 jaren geregeerd. Het was dus 7 jaar slechts over zijn eigen stam. De stam waarvan hij dan officieel de eerstgeborene was, en als hij dan koning was, zal het toch zeker over Juda geweest zijn. Dat was ook 7 jaar lang zo. En hij regeerde daar in Hebron. En daarna heeft hij nog 33 jaren geregeerd over alle stammen van Israël en wel vanuit Jeruzalem. Zoals hier staat, de cijfers komen dus overeen met die van Leviticus 12. We vinden daarna hetzelfde nog een keer vermeld in 1 Kronieken 29... Er staat in vers 26. Zo heeft dan David, de zoon van Isaï, geregeerd over gans Israël. De dagen nu die hij geregeerd heeft over Israël zijn 40 jaren. Te Hebron regeerde hij 7 jaren en te Jeruzalem regeerde hij 33. Dus precies dezelfde verdeling van 7 jaar in Hebron. In feite alleen over Juda en daarna nog 33 jaar in Jeruzalem over alle 12 stammen van Israël. Ditzelfde vinden we een bladzij verder ook. Namelijk in 1 Kronieken, nee niet een bladzij verder, dus terug. 1 Kronieken 3. In Kronieken 3, vers 4. Daar staat het iets anders. Daar gaat het over de zonen van David. En daarvan staat in vers 4 van 1 Kronieken 3. 6 zijn hem te Hebron geboren, want hij regeerde daar 7 jaren en 6 maanden. En 33 jaren regeerde hij te Jeruzalem. Dat zijn op jaren afgerond dezelfde cijfers. Daar blijf ik volhouden, hè. Op jaren afgerond zijn het dezelfde cijfers. Het waren dan wel 7 jaren, 6 maanden. Maar op jaren afgerond 7 jaar en 33, dat is inderdaad samen 40. En u dient te beseffen dat de regeringsperiode van koningen altijd worden afgerond op hele jaren. Wanneer je voor het samenstellen van een chronologie, dus van een tijdrekening van de Oud-Testamentische geschiedenis, regeringsperiode van koningen rekent, moet je erop bedacht zijn dat die regeringsperiode afgerond worden op hele jaren. Dat is lastig, vooral als je koningen tegenkomt die nog niet eens een heel jaar geregeerd hebben. Je hebt grote kans dat je dan de jaren dubbel begint te tellen, dus het wordt oppassen geblazen. Er zijn zo van die problemen. Bovendien wordt de regeringsperiode ook niet gerekend vanaf de dag van de troonsbestijging. Maar het wordt in het algemeen, er zijn enkele uitzonderingen, maar in het algemeen wordt de regeringsperiode gerekend vanaf de eerste Nisan voorafgaande aan de troonsbestijging van de koning. Dat is om het nog moeilijker te maken, maar het is een betrekkelijk bekend gegeven, voor zover men tenminste met Bijbelse chronologie zich bezighoudt. Maar hoe dan ook, 7 jaar en 6 maanden hoeft ons niet te alarmeren. Afgerond op hele jaren zijn het inderdaad 7 jaren en 33, dus is dus hetzelfde. Maar niettemin, er wordt een halfjaartje bijgerekend. Misschien hebben we het daar vanavond nog wel eens over. Want ik heb ze nou nog niet allemaal, want we vinden ook nog een uitspraak van gelijke strekking in 2 Samuel. Moet even kijken, 2 Samuel 2 om te beginnen. Samuel 2, vers 11. Het getal nu der dagen die David koning geweest is te Hebron over het huis van Juda is 7 jaren en 6 maanden, meer niet. Daar vind je dus helemaal geen 33, maar wel het noemen van de regeringsperiode in Hebron. 7 jaren dus en 6 maanden. En daarna komen wij in 2 Samuel 5, vers 5. En dan moet ik eigenlijk lezen vanaf vers 3. 2 Samuel 5 vanaf vers 3. Alzo kwamen alle oudsten van Israël tot de koning te Hebron. Dus alle oudsten van alle stammen van Israël is het idee. Die kwamen tot de koning te Hebron en de koning David maakte een verbond met hen te Hebron voor het aangezicht des Heren. En ze zalfden David tot koning over Israël, in dit geval dus over heel Israël. En dan staat er 30 jaar was David oud als hij koning werd, 40 jaren heeft hij geregeerd. Te Hebron regeerde hij over Juda 7 jaren en 6 maanden en te Jeruzalem regeerde hij 33 jaren over gans Israël, inclusief of en Juda, zodat 7,5 en 33 in de Bijbel nog steeds gewoon 40 is, maar dat zei ik al. Want je rekent toch uiteindelijk met hele jaren. Nou, heb ik ze nou allemaal gehad? Geloof het niet, of wel? Welke heb ik genoemd? 1 Koningen 2 vers 11, 1 Kronieken 29 vers 27, 2 Samuel 2 vers 11... 2 Samuel 5 vers 5, dat was deze in 1 Kronieken 3 vers 4. Heb ik die ook genoemd? Ja, dan hebben we 5 schriftplaatsen dus waar de regeringsperiode van David beschreven wordt. En in 4 daarvan wordt de periode over alle stammen van Israël genoemd als 33. En in 2 gevallen wordt de periode in Hebron genoemd 7 jaar. En in 3 gevallen wordt de periode in Hebron genoemd 7,5 jaar. Zo, dat is nogal wat. En dat zijn, nou hebben we meteen alle keren genoemd dat de 33 expliciet in de Bijbel genoemd wordt. Hij komt nog vaker voor, in dezelfde verhoudingen trouwens ook, maar daar hebben we het nog wel eens over. Want waar het om gaat is dat we hier terecht zijn gekomen met deze getallen inderdaad in de eschatologie. Ik neem aan dat de meeste van u het hele idee al lang bekend is, maar neem niet weg dat ik in verband met onderwerpen toch genoodzaakt ben erop in te gaan. En daarvoor doe ik waarschijnlijk het beste om zoveel mogelijk een een eenvoudige lijn te volgen. Die begint dan, waar het de eschatologie betreft, altijd in Daniël 9. Dus daar blader ik ijverig naartoe. Daniël 9. Wat zal u gedacht zijn, hoeveel in Daniël 9 vanaf vers 24 de draad kwijtraken? Sommigen doen daartoe trouwens ook hun best. Dus dat scheelt ook altijd nog, hè? Dan gaat het wat makkelijker. Ja, is zo. Maar in Daniël 9 vers 24 staat dat tot Daniël gezegd wordt: 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, namelijk de profeet of de profetie, te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalgen. Waar dat vers over spreekt, mag geen enkel probleem zijn. Dat blijkt namelijk gewoon uit de voorgaande hoofdstukken, die trouwens allemaal betrekkelijk eenvoudig zijn opgebouwd, en die zich allemaal bezighouden met het oorspronkelijke probleem van deze Daniël. Daniël namelijk, die in de tijd werd weggevoerd bij de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. Toen begon de ballingschap overigens nog niet. Sommigen denken dat, maar het is heel niet zo. Hè. Het was eerder. Maar Daniël werd weggevoerd met nog enige anderen uit de koninklijke familie. Of die familie van David was, ik denk het dus wel. Maar in ieder geval hoorde hij bij de vorsten uit Juda, zoals dat heet. En als jonge man werd hij meegenomen in ballingschap naar Babel, om daar opgevoed te worden, min of meer aan het hof van Nebukadnezar, en om een vooraanstaande plaats eventueel te ontvangen in dat Babylonische Rijk. Zo ging dat. Nebukadnezar wordt er nog steeds om geroemd, om zijn goede inzicht in dit soort zaken. Dus men beschouwt het als verstandig dat Nebukadnezar dat deed. Maar dat even terzijde. Daniël, als gelovige, had daar het een en ander aan problemen mee. Want die zat met het probleem dat nou eenmaal aan David en daarmee aan het huis van David beloften gedaan waren dat dat koninkrijk een eeuwig koninkrijk zou zijn. Of om andere termen te gebruiken, de stoel van zijn koninkrijk zou niet wankelen, is de gedachte. Hij zou een koninkrijk ontvangen wat helemaal geen einde zou hebben. Wij lezen woorden van die strekking officieel in 2 Samuel 7, daarna nog vele malen natuurlijk. Sommige van de psalmen citeren 2 Samuel 7 trouwens tamelijk uitgebreid. Ik meen psalm 89, maar uit mijn hoofd weet ik dat nooit helemaal zeker nu. Maar waar het om gaat, is dat aan David beloofd wordt dat iemand van zijn zaad op de troon zou zitten, dat koninkrijk zou bevestigd worden tot in eeuwigheid, de stoel van zijn koninkrijk zou bevestigd worden, hoe dat maar zijn mag. En bovendien werd ook nog gezegd dat die zoon van David die dan verschijnen zou, die zou ook zijn de zoon van God, want zo wordt het daar geformuleerd. En het probleem in de dagen van Daniël was dat bij de gelegenheid waarbij Jeruzalem werd veroverd en Daniël werd weggevoerd, officieel een einde kwam aan het zelfstandige koninkrijk van het huis van David. Van Israël mag ik al niet eens zeggen, want het was al lang beëindigd, hè? Nee, het koninkrijk van Israël is officieel het noordelijke rijk, het tienstammenrijk dus. En dat was al, in ieder geval meer dan 100 jaar daarvoor opgeheven. En het volk in het algemeen was zelfs in ballingschap weggevoerd, zodat je alleen nog kunt spreken over het koningschap van Juda, en in bijzonder dan natuurlijk de familie van David, want dat was de familie van de eerstgeborene immers uit Juda. Hoe dan ook, er kwam bij die gelegenheid in de tijd een einde aan het zelfstandig koninkrijk van de troon van David. Dat wil zeggen, er bleef nog wel iemand uit de familie van David op de troon, maar dan toch onder de controle van Babel, daar komt het op neer. En het zou bovendien maar van beperkte duur zijn, want tijdens het leven van Daniël kwam ook zelfs daar een eind aan. Jeruzalem werd nog 2 keer veroverd. De eerstvolgende keer werd het volk in het grootste deel in ballingschap weggevoerd. En nog later werd Jeruzalem veroverd en werd het overblijvende deel van Juda, dus van het Joodse volk, werd feitelijk uitgeroeid. Daar komt het neer en werd Jeruzalem verwoest en de tempel verbrand enzovoorts. En dat hele geschiedenis neemt 19 jaar, als ik me niet vergis. Vanaf de eerste verovering van Jeruzalem, waarbij Daniel werd weggevoerd, tot aan de definitieve verwoesting van Jeruzalem in 587 voor onze jaartelling. Dat wil zeggen, in de dagen van Daniel in ieder geval kwam niet alleen een eind aan het zelfstandig koningshuis van David, maar kwam een einde aan heel Juda, het zelfstandig bestaan, min of meer, als ik kan zelfs zeggen, het bestaan van de Joodse staat. En kwam zeker een eind aan het koningshuis, want daarna heeft ook nooit meer iemand uit David op de troon gezeten. Tot in onze dagen niet. Wie zei daar, de scepter zal van Juda niet wijken enzovoort. Hè? Nou goed, daar hebben we het een andere keer weer over. Maar waar het om gaat is dus dat inderdaad een einde kwam aan het Joodse volk, in ieder geval de Joodse staat in het algemeen, en aan het koningshuis van David in het bijzonder. Wel zijn in de loop der daaropvolgende eeuwen de erfgenamen, de theoretische, de juridische erfgenamen van die troon gelokaliseerd en, hoe moet ik zeggen, geboekstaafd. Hè. We vinden dus wel een lijst van erfgenamen van de troon, met name dan in Matthäus 1. Maar er heeft sinds die dagen niemand meer op de troon van David gezeten. Het wacht dus inderdaad op de komst van de definitieve zoon van David. En die is dan gekomen natuurlijk, maar die zit nog steeds niet op die troon. Die vindt het niet nodig om daar op te zitten tot op vandaag. En dat duurt al bijna 2000 jaar. Hè? Want dat is de Nieuwtestamentische geschiedenis. Dat namelijk die zoon van David verschenen is. Maar dat hij zijn koninkrijk inderdaad, althans op aarde en dus in Jeruzalem, niet heeft. Daar gaat het maar om. En David werd via allerlei visioenen en profetieën bepaald bij wat er zou gebeuren, wat er zou moeten gebeuren, voordat uiteindelijk die beloofde zoon van David op de troon zou zitten en dat koninkrijk dus van David hersteld zou worden. Dat wil zeggen dat dus de vervallen hut van David en wat daarvan verbroken was, weder opgericht zou worden. Maar dit zijn woorden van Jacobus, in Handelingen 15... dan wel woorden van Petrus in Handelingen 3. Want daar wordt gezegd over de Heer Jezus dat de hemel hem moet ontvangen tot de wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En dat gaat dus om het wederoprichten van de vervallen hut van David. Het koningshuis van David dus om precies te zijn. Maar de hemel moet hem ontvangen totdat het zover zou zijn. En dat duurt dus nog wel even. En Jacobus zei erover, God verzamelt zich eerst uit de heidenen een volk voor zijn naam. En na deze zal hij wederkeren om de vervallen hut van David op te richten. En tot op heden is de Heer nog steeds bezig met het verzamelen van dat volk voor zijn naam uit de heidenen. En die troon van David is nog steeds vakant. Dat wil zeggen, wat beloofd was aan David is nog steeds niet vervuld. En aan de andere kant, wat aangekondigd was aan Daniel is ook nog steeds niet vervuld. En ik heb het natuurlijk over hetzelfde. Want wat aan Daniel werd aangekondigd was dat weliswaar allerlei verschillende rijken de macht over Juda en in ieder geval over Jeruzalem, dan wel het heilige land, zouden uitoefenen, maar dat ooit een keer daar een eind aan zou komen en het koninkrijk aan geen ander volk dan Israël zou worden overgelaten. En de woorden kies ik nou in Daniel 2. Dat zijn de woorden van in verband met de profetie van dat beeld van Nebukadnezar uit die droom, weet u wel, van dat gouden hoofd. Van goud, koper, ijzer, weet je wel, goud, zilver, koper, ijzer en modderig leem. En als dan uiteindelijk die steen valt zonder handen afgehouden en het beeld, nou ja, de tenen van het beeld, maar heel het beeld treft, dan staat daar als verklaring bij dat het koninkrijk weliswaar naar allerlei rijken zou gaan, achtereenvolgens, maar dat uiteindelijk het koninkrijk aan geen ander volk zou worden overgelaten. Dat moet dus zijn het volk van David in elk geval. En ik zei Israël daarnet, maar het had ook kunnen zeggen, en zou terechter geweest zijn, ik had eigenlijk moeten zeggen het volk van David, en dat is uiteraard Juda. En daarmee ben ik terug in Daniel 9 vers 24, want daar staat, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En om het zeker te weten moeten we zeggen, uw volk, dat is het volk van David. Of van Daniel, sorry, het volk van Daniel. En het volk van Daniel is niet zozeer Israël, maar is wel zozeer Juda. Zeker, daar de splitsing van die twee rijken, de tien en de twee stammen, natuurlijk al eeuwen tevoren had plaatsgevonden. en dat de hele omstandigheid van Daniel niets van doen had met de noordelijke staat, zal ik maar zeggen, met Israël, want die bestond al lang niet meer, maar dat had te doen met het Joodse volk, het volk van Juda, dan wel het volk van Jeruzalem. En daarover wordt uitdrukkelijk gesproken, zodat we ons dienen te realiseren dat als hier een tijdrekening gegeven wordt tot aan het aanbreken van het Messiaanse Rijk, om het dan maar zo te zeggen, dan dienen we te beseffen dat het daarbij gaat, dat een tijdrekening is die verband houdt, niet met Israël in het algemeen, ook niet met de wereldbevolking of de wereldrijken in het algemeen, maar houdt slechts verband met uw volk en uw heilige stad. En dus het Joodse volk en Jeruzalem, meer niet. En dan maar meteen met de deur in huis vallen. Dat betekent dus dat hier niet staat dat 70 weken zijn bestemd over de heidenen tot aan het aanbreken van het Messiaanse Rijk, het duizendjarig Rijk, of hoe het maar heten mag. Dat zou het wellicht kunnen zijn. Het punt is natuurlijk dat het dat niet is en dat het er ook niet staat. We zullen dat natuurlijk vanzelf zien. Maar het is een tijdrekening die gemeten wordt in verband met Jeruzalem en het Joodse volk. Nou, dat is ongeveer de kleinste vorm die het koninkrijk van David maar kan hebben. Namelijk het Joodse volk, de eigen stam van David dus. In onze dagen denken we dan trouwens aan twee stammen, hè? Juda en Benjamin. Maar het maakt niks te zaken, ze heten toch het Joodse volk, omdat ze behoren tot Juda en dus tot het koningshuis van Juda. Maar de tijdrekening die gegeven wordt, heeft alleen van doen met het Joodse volk dus en met de stad Jeruzalem. En dat is nog wel wat anders dan heel Israël, 12 stammen van Israël. En het is zeker wat anders dan alle volkeren. Want er zal een tijd komen, uiteraard, dat het koninkrijk van Juda, het koninkrijk van de zoon van Juda, de zoon van David dus, dat dat gevestigd zal zijn over alle volkeren. En dan denken wij dus aan de duizend jaren in elk geval. Maar het punt is dat hier een tijdrekening gegeven wordt, niet tot aan het begin van de duizend jaren, want er staat niet 70 weken zijn bestemd over de volkeren, maar er staat 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En ik wijs daarop niet omdat het hier belangrijk lijkt, maar omdat het achteraf belangrijk blijkt te zijn. Want daar zijn al heel wat misverstanden uit ontstaan. Want velen denken dat hier deze 70 weken gerekend worden tot aan het begin van wat men dan noemt het duizendjarig rijk. En dat zou wel kunnen als we niks meer hadden dan dit vers. Maar we hebben nog heel wat meer dan dit vers, hè? En nou, daaruit blijkt dat het niet zo is. Dat dit inderdaad een tijdrekening is alleen in verband met het Joodse volk en dus alleen in verband met Jeruzalem. En dat blijkt van groot belang te zijn. Het hele punt is, en zo kom ik bij de 33 jaar, dat er precies 33 jaar tussen zit. Hè? Dus zullen we het nog wel zien. Het zal een eind vanavond worden, hoop ik. Maar 33 jaar namelijk, tussen het verlopen van deze periode, tussen het eind namelijk van deze 70 weken en het begin van de 1000 jaren, waarbij dat koninkrijk van de Messias gevestigd is over al de volken. En dat is het hele punt. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad enzovoorts. En dan wordt het toegelicht, vers 25. Ik moet eigenlijk zeggen, vers 24 zegt gewoon, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad tot de komst van de zoon van David. Tot de oprichting van het beloofde koninkrijk, dat geen einde zou nemen, of hoe dat maar heten mag. En dat betekent uiteraard dat dan dus de overtredingen van Jeruzalem beëindigd worden, dat de ongerechtigheid verzoend wordt, dat eeuwige gerechtigheid wordt aangebracht, dat de profeet vervuld wordt eigenlijk en de heiligheid der heiligheden gezalfd wordt. Dat is een profetie, heel bedekt uitgedrukt, maar dat is een profetie over de komst van de koning uiteraard en eventueel over de uitstorting van de Heilige Geest, want het, en in de praktijk is dat, gaat dat met elkaar gepaard, zodat het niet uitmaakt wat het precies is, hè. De heiligheid der heiligheid, der heiligheden kan natuurlijk heel goed de Messias zijn. Het kan ook de Heilige Geest zijn, maar wij worden geacht te weten dat de Messias de Heilige Geest is. En de Heilige Geest is de Messias. Alleen, het een is de onzienlijke en de ander is de zienlijke. Meer verschil is er niet. En te zalven, wel nu, de koning wordt gezalfd uiteraard, maar u weet dat zalving is door de Heilige Geest. Want salving gebeurt met olie en olie is een beeld van Heilige Geest. Dus ik had net zo goed kunnen lezen, 70 weken zijn bestemd tot aan de uitstorting van de Heilige Geest. Maar ik had ook kunnen lezen, 70 weken zullen verlopen tot aan de verschijning van de Heer Jezus Christus. Om koning te zijn over Juda. En daarna nog een heleboel meer, maar dat wordt niet gemeten. Goed, weet dan en versta. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de Vorst. Er worden twee gebeurtenissen genoemd. En daarna wordt de tijd gemeten van de ene naar de andere gebeurtenis. De tijd wordt dus gerekend vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Ik moet het wel in één keer lezen, want als het twee verschillende dingen zijn, namelijk de uitgang des woords om te doen wederkeren en Jeruzalem bouwen, als dat twee verschillende dingen zijn, dan kun je met die tijdrekening hier niks meer, hè? Of die twee dingen vinden op dezelfde tijd plaats. En daar gaat het natuurlijk om. Het is één en hetzelfde. Zeg, men krijgt zou namelijk ooit toestemming krijgen om weder te keren. Want uitgang des woords wil zeggen dat er een wet of een decreet of een weet ik veel, hè, in ieder geval een woord uitgaat, gesproken wordt, waarbij de Joden, want over hen gaat het, waarbij de Joden toestemming krijgen om weder te keren, maar dat niet alleen, er staat ook en om Jeruzalem te bouwen. En daar is maar één gebeurtenis in de Oud-Testamentische, dat mag ik niet eens zeggen, maar één gebeurtenis in de geschiedenis. Het is niet eens Oud-Testamentische geschiedenis, het is... Ja, is het ook, dat is het ook, ja. Maar er is maar één gebeurtenis in de geschiedenis waarin sprake is van toestemming om terug te keren en Jeruzalem te bouwen. En dat is heel wat later dan de gebeurtenis waarbij men toestemming kreeg om terug te keren. Want aanvankelijk kreeg men toestemming om terug te keren uit de ballingschap, maar uitdrukkelijk niet om Jeruzalem te bouwen. Wel om een tempel te bouwen, maar daar kwam bovendien ook al niks van terecht. Daar kwam niks van terecht. 538, eerste jaar van Cyrus, de Pers, die immers het Babel veroverde en daarmee het Medo-Persische Rijk, en die in zijn eerste jaar de Joden toestemming gaf om naar Jeruzalem terug te keren om de tempel te bouwen. Bij wet van Mede en Perzen, maar zoals ze zegt, er kwam niks van terecht. Dat duurde ook nog wel even voordat het uiteindelijk wel gebeurde. Met 538 voor onze jaartelling. Maar toestemming om weder te keren en Jeruzalem te bouwen, dat duurde nog heel lang, duurde bijna nog 100 jaar. 445 voor onze jaartelling was dat. En bij gebrek aan een nauwkeuriger aanduiding wordt dat dus gerekend vanaf 1 Nisan van dat jaar, 1 Nisan 445 voor onze jaartelling. In de praktijk blijkt dat het nooit veel later geweest kan zijn dan dat, maar dat is weer wat anders. Maar toestemming om Jeruzalem, om terug te keren en Jeruzalem te bouwen. Dat was de toestemming namelijk die gegeven werd aan Nehemia. Je kunt het vinden in Nehemia 1, Nehemia 2, waarbij Nehemia toestemming kreeg niet alleen om terug te keren, persoonlijk dus, maar ook uitdrukkelijk om Jeruzalem te bouwen. Daar bestaat heel veel verschil van mening over, voor zover men er zich mee bezighoudt, zal ik maar zeggen. De meesten houden zich daar nooit mee bezig. Maar onder degenen die er zich mee bezighouden, bestaat er heel veel verschil van inzicht in de volgorde van de gebeurtenissen. Ik waarschuw u voor de Companion Bible. Dat doe ik alleen omdat ik het ding zoveel verkocht heb. De Companion Bible. Want dan ligt de hele Bijbelse chronologie door elkaar. Met name ook deze geschiedenissen. Want daar bestaat het misverstand hieruit. Dat men zegt in de terugkeer van Nehemia om Jeruzalem te bouwen. Daar klopt van alles niet mee. Want Jeruzalem was al gebouwd toen hij terugkeerde. Maar dat is een groot misverstand. Bovendien moet ik u zeggen, het gaat niet zozeer om de bouw van de huizen in Jeruzalem. Meneer Boelinger hoort het nou niet meer, helaas, denk ik. Maar dat is een jammer. Maar zij kreeg geen toestemming om de huizen van Jeruzalem te bouwen, want die waren natuurlijk al lang gebouwd. Maar hij kreeg toestemming om de stad te bouwen. En een stad bouwt men niet door huizen te bouwen, maar een stad bouwt men door het bouwen van een muur. That's all. En dat staat er ook bij. Want er staat, van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de Vorst zijn 7 weken, 62 weken. En dan, dus, we komen er nog op terug natuurlijk. En dan de straten en de grachten. En straten betekent eigenlijk de breedten. Hè? Breedten. Met dt in het midden, ja. De breedten. Want de straat is eigenlijk een breedte. En die breedte om de stad is uiteraard een verdedigingswerk. Daar gaat het om. Zoek het woord maar eens na in de grondtekst in het Oude Testament en u zult dat vinden. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden. De verdedigingswerken namelijk rondom de stad zouden gebouwd worden. Dat is waar het werkelijk om gaat. En het bouwen van de stad als zodanig is wat anders dan het bouwen van de huizen. En als je dat in de gaten hebt, dan is er verder geen enkel probleem. In 538 voor onze jaartelling kreeg men toestemming om weder te keren naar de stad. Dat wil zeggen, naar Jeruzalem moet ik gewoon zeggen. Er was geen stad meer, er was een puinhoop. En men kreeg toestemming om daar een tempel te bouwen. Daar kwam niet veel van terecht, maar men zal in die dagen toch huizen gebouwd hebben om in te wonen. Dat wel, natuurlijk. Maar dat is niet het bouwen van de stad. Dat is het bouwen van huizen, gewoon. Op het platteland, dus ergens. Ja. En pas later, in 445 voor onze jaartelling, kreeg Nehemia toestemming om de stad te bouwen. En lees Nehemia maar wat hij dan doet. De muur bouwen en de poorten bouwen, niet huizen. Sterker nog, ik meen zelfs dat hij tot het volk zegt, jullie wonen wel in huizen, maar wordt het niet tijd om eens wat anders te doen, hè? In ieder geval, dat er huizen waren vanaf 538 is een duidelijke zaak. Want in elk geval wordt er gesproken over dat er huizen gebouwd waren. Wordt het volk verweten dat ze wel in huizen wonen, maar dat het huis des Heren er nog niet is, enzovoort. Zal eerder al geweest zijn, dat weet ik niet. Maar zij woonden in huizen terwijl er geen tempel was en terwijl er geen stadsmuur was, zo zit het ongeveer. Natuurlijk werden de huizen het eerst gebouwd, maar dat is niet de bouw van de stad. En dit misverstand heeft ertoe geleid dat volgens de Companion Bijbel, als ik me goed herinner, want het is wel wat lang geleden dat ik dat nagezocht heb, maar dat volgens de Companion Bijbel Nehemia eerder optrad dan Ezra. Terwijl er bijna 100 jaar verschil tussen die twee zit, in de andere volgorde namelijk. Eerst Ezra en daarna, veel later pas, Nehemia. En dat is een bekend misverstand, hoor. Dat wil zeggen, het is bekend dat het een misverstand is. Dat is niet zo bekend, maar het is een misverstand. Het is domweg zo dat onder Ezra bouwde men aan de tempel vanaf 538 voor onze jaartelling. En pas vanaf 445 bouwde men aan de stadsmuren onder Nehemia. Nou goed. Dan moet ik hem maar weer belaten, dus ik lees weer vers 25. Van de uitgang des woords om te doen wederkeer aan hem Jeruzalem te bouwen. Dat kan maar één datum zijn dus, dat is die van 445 voor onze jaartelling. Er worden altijd andere geleverd, maar dat is alleen omdat men denkt dat het anders niet klopt. En dus maakt men het kloppend en kiest een andere datum. En dat moet je dus even niet doen, dat is ook nergens voor nodig. Dat de berekening die men maakt niet uitkomt, heeft heel andere oorzaken. Meestal gewoon rekenfouten trouwens, maar dat is een beetje, dat is niet zo leuk om te zeggen, maar het is wel zo. Maar goed, er staat dus, van de uitgang des woords om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen, overeenkomend dus met Nehemia 1, tot op Messias de vorst. Let op dat vorst in de Bijbel niet betekent koning, hoewel het soms wel degelijk zo wordt toegepast, maar het is niet de echte betekenis. De betekenis is die van eerste. Precies wat het in het Nederlands lijkt te zijn. Vorst. Een voorste. Dat kan de koning zijn. Meestal is het de aanduiding van de eerste wat betreft het erfrecht op de troon. Dan is hij niet koning, dan hoopt hij het te worden, omdat hij vooraan staat. De voorste. De vorst. In het Nederlands gewoon prins, eigenlijk. Dat betekent precies hetzelfde. Prins betekent immers ook gewoon eerste. En vorst betekent ook eerste. Dus waarom we daar verschillende woorden voor hebben. Dus ook niet nodig eigenlijk. Hè? Betekent hetzelfde. Daarna hebben we uitgevonden kroonprins. Maar goed, dat kan eigenlijk helemaal niet. Hè? Want de prins is de voorste. Maar goed. Maar vorst heeft dus de betekenis van eerste rechthebber op de troon. Tot op Messias de vorst. Niet de koning, maar wel degene die koning zou zijn. Beter zou je dus zeggen, niet koning, maar kroonprins. Dus tot op Messias, de vorst, zijn 7 weken... Kroonpretendent is een heel aardig woord van dat verband, hè? Maar goed. Er zijn 7 weken en 62 weken, en bij mij is dat meestal 69 weken samen. Zonde. Ik zal je gedacht zijn hoe vaak men daarna vraagt. Maar 7 en 62 is 69. En als het dus staat in vers 26, en na die 62 weken, dan is dat hetzelfde als na die 69 weken. Dus, want je hebt eerst 6 weken of 7 weken en dan 62 weken. Dus samen 69 weken. Ik denk dat het belangrijkste zou ik bijna vergeten, maar ik neem aan dat iedereen dat al weet. Een week is hier niet een week van dagen, maar een week van jaren, hè? Dus 1 week is 1 week van jaren. Dat hebben we nagevraagd aan Jacob. Ja, die wist daar alles van, hè? Goed. Daar ga ik dus nou niet verder op in. Maar vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren en Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, de vorst, tot op de verschijning van de Messias. Dus zijn 7 weken en 62 weken, oftewel dus 69 maal 7 jaar. Dat is ongeveer 483 jaar. En omdat dat niet uitkomt, soms, heeft men gedacht, dan moet de datum verkeerd wezen, want dan moeten we 483 jaren rekenen vanaf 445 voor Christus. Dat is 483 min 445. Hoeveel is dat? Dat is 38. Dan kom je uit in het jaar 38. Zo reed men dat. Heb je dat? Jaar 38. Is veel te laat. Klopt niks van. Dus zoeken wij een andere datum. Maar dat is gewoon een grove, maar dan ook heel grove rekenfout. In de eerste plaats, omdat de jaren niet gerekend worden met jaren van 365,24 dagen. Het zijn namelijk jaren van 360 dagen, dus er wordt iets gecompliceerder van. En verder moet je oppassen, want het jaar nul bestaat niet, heeft ook nooit bestaan, bestaat in geen enkele berekening. Op geen enkele jaartallen tabel bestaat er een jaar nul. Maar als je rekent van 1 voor Christus tot 1 na Christus, dan heb je dus niet 2 jaren, maar, max, hè? Maar gemiddeld 1 jaar. En als je helemaal moeilijk, als ik helemaal moeilijk doe, dan zeg ik nee, het is maar 1 dag van 31 december van het jaar 1 voor Christus tot 1 januari van het jaar 1 na Christus is heus maar 1 dag. Maar van min 1 tot plus 1, dat is 2, maar dat is wiskunde, daar hebben we het nou niet over. We hebben het nou over tijdrekenkunde, dat is iets ingewikkelder. Dus een jaar nul heeft nooit bestaan, mag je dus ook niet meerekenen. Goed. Van 1 voor tot 1 na is gemiddeld genomen 1 jaar. Nou, zo moet je dat dus even weten. En als je dat netjes uitrekent, kom je keurig uit in het jaar 30 van onze jaartelling. Kortom, 483 jaren van 360 dagen, te beginnen bij de 1e januari, nee, de 1e Nissan bedoel ik. De 1e Nissan van 445 voor onze jaartelling brengt ons in de buurt van, ik weet uit mijn hoofd niet precies, maar brengt ons in de buurt van, wat was het, 6 april? 10 april? Weet ik niet meer. 6 april geloof ik. Maar in ieder geval brengt ons bij de dag van de intocht in Jeruzalem. De rekensom geef ik u nou toch niet. Was ik heel niet van plan. Maar brengt ons op de datum van de zogeheten intocht in Jeruzalem op 10 Nisan van het jaar 30 van onze jaartelling. Dat dat ook inderdaad het jaar 30 was, dat blijkt uit de gegevens die we gewoon in de evangeliën daaromtrent vinden. Dat is ook niet eenvoudig om dat na te rekenen. Maar ik heb er wel 100 keer nagerekend, geloof ik. En er valt geen spel tussen te krijgen hoeveel spelden er in de loop der jaren ook al tussen gestoken zijn. Maar dan moet u op mijn gezag maar gewoon aannemen. Als u dat niet doet, komen we toch nergens. Want dan moet ik u een boel huiswerk meegeven. En daar heb ik ook niet zoveel vertrouwen in. Dus laat me zitten. Nee, dit is echt waar. Het is echt een gecompliceerde zaak. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Van 1 Nisan, het eerste van het Joodse jaar. Het jaar 445 voor onze jaartelling. Tot aan 10 Nisan, namelijk de dag van de intocht in Jeruzalem in het jaar 30. Levert op... Zeg het verkeerd? Ja, je hebt gelijk, het jaar 32 is het, sorry. Kijk, er is altijd iemand die het weet. Heb je het opgeschreven? Ja, ik zeg het verkeerd. Ja, mooie lijstjes, zie je, er zijn mooie lijstjes van in omloop. Ik zei het verkeerd, het jaar 32 inderdaad, van onze jaartelling. Dus tot 10 Nisan van het jaar 32 van onze jaartelling levert op 173.880 dagen. Oh, Oh, nou, dan reken het maar na. Dat is makkelijk genoeg. Hè. Maar in ieder geval, 69 weken, klopt dus precies, vanaf 445 voor onze jaartelling, tot op Messias de Vorst. Daar gaat het maar om. Daar is nog niks mee mis. Het hangt er vanaf hoe het nou verder gaat. Er staat namelijk, in vers 26, en na die 62 weken, en dus na die 69 weken, en dus na de datum van de intocht in Jeruzalem, zal de Messias uitgeroeid worden. Dat is ook geen punt, want dat gebeurde 5 dagen later. Op de 15e dus van diezelfde maand, in datzelfde jaar, 15 Nisan, jaar 32. Dus na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Daar staat het, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Hoe bedenken ze het? Want dat hebben ze zelf bedacht. En het is nog waar ook, het was niet voor hemzelf. Maar het punt is dat het hier in Daniel 9 niet staat. Er staat gewoon, en, vertaald met maar, dat kan heel goed trouwens. Maar en, staat er, en hij zal niet hebben. En als je de draad van het verhaal gewoon vasthoudt, is het geen enkel probleem wat de betekenis van die uitdrukking is. Dus je kunt hem ook gewoon zo netjes zo vertalen zoals het staat. En hij zal niet hebben. Want het ging erom dat na 70 weken de koning zou komen uit het huis van David. Maar na 69 weken komt niet de koning, maar wel de vorst. Niet de koning zelf, maar wel de troonpretendent. Wel de kroonprins, of hoe je dat maar zegt. Klopt precies. Dat is nog niet eens de opstanding van Christus, want dan zou de koning verschenen zijn zelfs. Want toen hij opstond uit de dood, een week later dus, was hij de koning feindelijk. Maar een week daarvoor, een week voor zijn opstanding, een week vandaag overigens, een week voor zijn opstanding, op de dag van de zogeheten intocht in Jeruzalem, waar hij weende over de stad en sprak over de verwoesting van de stad, die hij als het ware zag kennelijk bij die gelegenheid, wel. Een week daarvoor was die intocht, was het einde van de 69 weken van Daniel. En daarna, maar dus binnen een week vanzelfsprekend, daarna werd hij inderdaad uitgeroeid, werd hij gedood. En hij zal niet hebben. Nou, wat heeft hij dan niet? Dat is een open deur intrappen. Daarom, ik ben nog steeds verbaasd dat de vertalers dat spoor bij ze zijn geraakt hier. Want hij zal niet hebben, wil zeggen, hij zal zijn koninkrijk niet hebben. Daar ging het immers over. Daarom hoeft het er ook niet eens bij te staan. Het was natuurlijk makkelijk genoeg om te zeggen, hij zal zijn koninkrijk niet hebben of hij zal zijn troon niet hebben. Maar aangezien iedereen weet dat het daarover gaat, hoeft het ook heel niet vermeld te worden. Er waren nog andere redenen voor om het niet te vermelden. Maar, want niet iedereen hoeft meteen te weten wat deze profetie betekent. Maar, hè? Moet wel bij de les blijven dus, hè. Maar inderdaad, er staat dus gewoon na die totale 69 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Maar hij zal niet hebben, hij zal zijn koninkrijk niet hebben. En een volk van een vorst, of een volk van de vorst, het welk komen zal, er zal een volk komen van een bepaalde vorst. Een vorst namelijk die in de voorgaande hoofdstukken al verscheidene malen genoemd is, maar dat doet nou niks ter zake. Maar er zal een volk komen van de een of andere vorst. Die zal de stad en het heiligdom verderven. Dat klopt ook precies, want aan het einde van de 69 weken van Daniel verscheen de Heer op de Olijfberg, bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Hij weende over de stad en kondigde de verwoesting van de stad aan. Dus dat past volstrekt in dit verhaal. Want na die 69 weken zou de Messias uitgeroeid worden en zou Jeruzalem verwoest worden. Daar zou wel tijd tussen verlopen overigens, maar er wordt wel verband gelegd, want aan het einde van de 69 weken kondigde de Heer ook daadwerkelijk de verwoesting van Jeruzalem aan. Hij kondigde dat zelfs 2 keer aan. Dat wil zeggen, 1 keer zoals uiteindelijk gebeurt in het jaar 70 van onze jaartelling en 1 keer ook zoals het nog steeds gebeuren moet. Want dit Jeruzalem van onze dagen moet inderdaad, of zal inderdaad, ook verwoest worden. Op dezelfde gronden als waarom het Jeruzalem uit de dagen van de Heer Jezus verwoest werd. Namelijk wegens ongeloof, wegens het afwijzen van de levende Christus. Ja? Nee, niet als gevolg van zijn kruisiging. Als vanwege het afwijzen van de levende Christus. omdat men de prediking van Petrus afwees. Zo zit dat, hè? God heeft hem gesteld tot Heer en tot Christus. Toen zeiden ze, wat moeten wij doen? Zegt Petrus, bekeert u dan. Betert u en bekeert u, enzovoort, hè? Maar het gebeurde niet. Dus kwam oordeel over de stad en staat. En hetzelfde geldt voor de tegenwoordige Joodse staat, die nog steeds ongelovig is, nog steeds de prediking van Petrus afwijst. En dus inderdaad aanspraak maakt op hetzelfde oordeel. Ik zeg het wat beroerd natuurlijk, maar daar komt het toch op neer. Hè? Men roept dus op zo'n wijze hetzelfde oordeel over zich af. Nou, ik wil wel nader specificeren. Ik zei twee keer aangekondigd. Hij heeft in de daaropvolgende dagen, vanaf dus de intocht in Jeruzalem, tot, in ieder geval dan, tot aan de avond van de 13e, de avond van de 14e, was de Heer met zijn discipelen bijeen in de paasmaaltijd enzovoorts in de opperzaal. En daar wordt niet over een verwoesting van Jeruzalem gesproken, naar ik meen. Maar de avonden daarvoor steeds wel, beginnend op de dag van de intocht, want op de Olijfberg, of nog op de Olijfberg, sprak de Heer over verwoesting van Jeruzalem. Daarna staat dat hij weliswaar overdag steeds in Jeruzalem was, maar s'avonds steeds terugging naar de Olijfberg, dus op de avond van de 10e, de 11e, de 12e en de 13e, 4 dagen lang dus. Die nacht heeft hij dus op de Olijfberg doorgebracht. Ja, misschien in Bethanië, dat ligt het meest voor de hand. Bij Lazarus, Maria, Martha enzovoorts. In het dorpje wat we inmiddels zo goed kennen, ja. Het is iets moeilijker. Maar in ieder geval, en bij die gelegenheden heeft de Heer gesproken over hoe het nou verder zou gaan. En het is, ik heb wel eens geprobeerd na te zoeken op welke datum de Heer dan de reden over de laatste dingen gesproken zou hebben. De beroemde, weet u wel, de reden over de laatste dingen. Ik kom in elk geval op 2 verschillende data. Maar wat zegt dat? Ik denk dat de Heer alle avonden daarover gesproken heeft bij die gelegenheid. En op verschillende manieren. En dat wij weliswaar een samenvatting daarvan vinden. Maar dan toch in ieder geval 2 verschillende. Minstens 2 verschillende, want dat vind ik de belangrijkste. Namelijk die van Matthäus 24 en die van Lucas 21. En het aardige is, maar daar heb ik denk ik niet zozeer de gelegenheid voor vanavond om erop in te gaan. Het aardige is dat in Lucas 21 de Heer weliswaar de verwoesting van Jeruzalem aankondigt. Maar dat is ongetwijfeld, dat blijkt gewoon uit wat er staat, de verwoesting zoals die al heeft plaatsgevonden in het jaar 70 van onze jaartelling. Terwijl bijna dezelfde woorden van Lucas 21 gebruikt worden in Matthäus 24. Maar hoe je dat keert of wendt, de verwoesting van Jeruzalem die in Matthäus 24 wordt aangekondigd, is die nog gebeuren moet. Namelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël. Vandaar ik er straks zei, de Heer heeft u dus 2 keer aangekondigd. 2 verwoestingen van Jeruzalem bedoel ik eigenlijk. Maar wellicht heeft u er al die dagen over gesproken. Overdag wandelend in Jeruzalem en in de tempel. En s'avonds sprekend over dat het verwoest zal worden. Maar het is echt zo. Nou, ik wil het wel opzoeken. Maar ik blijf dan even nog bij Daniël 9, als je het goed vindt. Daniël 9 dan, vers 26. Na die 62 en dus 69 weken zal de Messias afgesneden worden. Dat hebben andere vertalingen. Uitgeroeid, is mij best. Maar zijn loopbaan werd afgesneden in elk geval. De kroonprins werd gedood. Maar hij zou niet hebben, zijn koninkrijk uiteraard dus niet. En in plaats daarvan zou er een volk komen van de een of andere vast. Daar ga ik niet dieper op in, maar de een of andere volk zou de stad en het heiligdom verderven. Dat staat hier, wat als je het mij vraagt, ongelukkig, een volk des vorsten het wel komen zal. Dat staat er ongelukkig, maar het hele punt is dat ook in het midden gelaten wordt waar het over gaat. Over welke verwoesting van Jeruzalem. Want het maakt niet uit, er zouden er 2 komen. Maar ze worden hier niet gespecificeerd. Als we ze kennen, kunnen we ze hier terugvinden, allebei. Maar als we ze niet kennen, dan is dit gewoon tamelijk onduidelijke taal. Laat ik het zo zeggen dan. Het is gewoon onduidelijke taal, zo is dat. Dus met die verzen zelf kun je betrekkelijk weinig. Maar in het licht van het Nieuwe Testament hoeft het geen probleem te zijn. De stad is namelijk na de 69e week verwoest. Dat klopt. Lang daarna. Maar het is gebeurd precies zoals die staat. Na die 69 weken werd de Messias afgesneden, 5 dagen later namelijk. En Jeruzalem werd verwoest 38 jaar later, maar vooruit. 35 jaar later, toen werd de stad omsingeld namelijk. En gewoonlijk wordt het vanaf de omsingeling gerekend. Maar goed, dat even terzijde. Maar, en er staat er, en zijn einde zal met een overstromende vloed en tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Tot het einde van wat? Ja, dat denk ik wel, ja. Want kijk, we hebben tot nog toe maar gelezen over 69 weken. En na 69 zou de Messias uitgeroeid worden, maar dat staat niet in de 70ste week. Maar er staat wel na 69 weken. En toen lazen we vers 26 verder. En nog steeds was er geen sprake van de 70ste week. Dat is toch wel wat vreemd. Onze conclusie is dan ook altijd gewoon, maar het wordt natuurlijk gewoon door de Nieuwtestamentische geschiedenis bevestigd, dat die 70ste week niet begonnen is meteen aan het einde van de 69ste. En daar word ik was tegen geprotesteerd. Dat kun je doen, maar als je daar tegen protesteert, dan zit je met het probleem dat je alles wat aangekondigd werd voor de 70ste week, of wat zou gebeuren nog in de 70ste week, dat zou je dan moeten toepassen, moet je ergens terugvinden, moet je ergens verklaren, in de historie. In wat nu verleden tijd is. Bovendien, daar kun je hoog en laag springen, maar dan sta je dus te vertellen dat de 70ste week meteen begonnen is aan het eind van de 69ste week. Dan betekent dat de 70ste week vandaan niet vervuld is geworden in het jaar 39 van onze jaartelling. Hoe kan dan in het jaar 70 alsnog Jeruzalem verwoest worden? Want in 39 had dan het koninkrijk over Jeruzalem, het Messiaanse Rijk over Jeruzalem hebben moeten beginnen of zoiets. Dat is niet gebeurd. En dus moet men dan het een en ander wegredeneren. Profetieën, zogenaamd vergeestelijke. Dat is geen vergeestelijke trouwens, maar het heet zo. Wegredeneren is niet vergeestelijke. Maar goed, men moet ze dan wegredeneren enzovoort. En bovendien, een andere fout die gemaakt wordt, is dat men dikwijls niet eens verschil maakt tussen 69 weken en 70 weken. Want er zijn er zelfs die dat volledig door elkaar gooien. Daar hoef ik geen voorbeelden van te geven. U komt ze hopelijk nooit tegen. En als u ze tegenkomt, dan heb ik u gewaarschuwd. Hè? Ja. Want hoe dan ook, de 70ste week van Daniël moet eindigen zoals de 70 weken van Daniël eindigen. Ik zeg hem met opzet, omdat ik ook jaren rondgelopen heb dat toen me doorgedrongen was, hoor. Vraag het maar eens na. In de traditionele Nederlandse Maranatha-beweging. Dat dringt niet goed door. Dat de 70ste week moet eindigen met de troon in Jeruzalem. Want de 70 weken eindigen zo. En dus eindigt de 70ste zo. Nou, als de 70ste week al geweest is, er zijn velen die dat leren, dan moet het koninkrijk al begonnen zijn. Dat is niet zo. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we zeggen, nou eens kijken of we ergens een onderbreking kunnen vinden. En dat is niet eerlijk, want de onderbreking staat hier al lang. De onderbreking namelijk tussen de 69ste en 70ste week, die staat hier ook. Want vers 26 zegt, na 69 en vers 70, vers 27 spreekt over, hij zal velen het verbond versterken 1 week. Dat moet dan de 70ste week zijn. En als hij dat niet is, dan in vers 27, dan ontbreekt de 70ste week dus in deze profetie. Het is heus, ik weet, er wordt verschrikkelijk moeilijk over gedaan, maar je hebt heus geen keus. Vers 26 spreekt over gebeurtenissen na 69 weken, dan mis je er dus nog 1. Dan lezen we gewoon verder of we die ene nog vinden. En jawel, die staat in vers 27. Hij zal velen het verbond versterken 1 week. Wat het ook maar betekenen mag, maar daar heb je de 70ste week van Daniël. Waarna de vraag is, waarom staat vers 26 dan tussen de 69ste en de 70ste in? En er is ook maar 1 conclusie. Er is namelijk een onderbreking ergens in die tijdrekening. Dat kan niet anders, want anders zou het koninkrijk meer dan 1900 jaar geleden al begonnen zijn. Dus er moet een onderbreking zijn. Nou, waar zit dan een onderbreking? Kennelijk tussen de 69ste en de 70ste week. Zodat je niet je toevlucht hoeft te zoeken tot het rare verhaal dat 69 weken leiden tot het begin van het optreden van de Heer Jezus. En dat dan dus bij het begin van het optreden van de Heer Jezus de 70ste week begint. En de Heer treedt 3,5 jaar lang op, wat je ook niet bewijzen kunt trouwens, maar goed, dat doet er niet toe. 3,5 jaar op, zodat de Heer in het midden van de 70ste week gedood wordt. Maar waarom staat er dan in vers 26, na 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden? En waarom staat er dan niet in vers 27, en in de helft der week zal de Messias uitgeroeid worden? Want daar staat het niet, daar staat er zal hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Dan geef ik toe dat met een beetje goede wil je het altijd nog zo kunt ombuigen, dat de uitdrukking in vers 27, dat het slachtoffer en spijsoffer ophoudt, dat dat zou kunnen worden toegepast op de dood van de Heer Jezus. Maar dat kan niet, nadat in klare taal, volstrekt klare taal, zonder enige typologie, al in vers 26 gezegd was dat de Messias zou worden uitgeroeid, maar niet in het midden van de 70ste week, maar na 69 weken. Dus je hebt daarin heus geen koos. Je hebt er heus geen keus. Nog afgezien van dat de tijdrekening die erbij gegeven wordt volstrekt te controleren valt. Dat is wel de moeilijke weg. Daar heb ik me ook niet op voorbereid, want ik hou er eigenlijk niet zo van. Maar niettemin, dat valt te controleren. Dat is gewoon zo. Dus je kan zeggen, ik accepteer geen gat tussen de 69ste en de 70ste week. Maar accepteer dan zeker geen gat tussen de eerste helft en de tweede helft van de 70ste week van Daniël, zoals zoveel doen. En voor dat soort capriolen kunt u terecht bij de Jehovah's getuigen, de zevende dags Adventisten, de Brits-Israël-beweging. Kortom, alles wat wij samenvattend noemen, of wat samenvattend genoemd wordt, niet wij noemen dat zo, het wordt samenvattend genoemd, de zogenaamde historische school. Hoewel ik geneigd ben dat het meer fout te zeggen, de historische scholen, want daar zijn er zoveel verschillende van. En de school staat dan voor een methode van verklaren. Hè? En de historische school veronderstelt dus historisch te zijn, omdat men daarin verklaart dat de 70ste week van Daniël, of althans een deel daarvan, reeds in het verleden vervuld geworden is. Maar dat betekent dat men op grond daarvan ook moet aanvaarden dat in het verleden al het koninkrijk begonnen is. Op aarde wel te verstaan, in Jeruzalem. En dat is niet gebeurd, dus het kan niet. Kun je gewoon met één argument mee wegkomen. Makkelijk genoeg, dat kan niet. Het is niet gebeurd namelijk. En dus blijft het zo dat heel de 70ste week van Daniël nog toekomst is. Ja, en bovendien in het Nieuwe Testament vinden we verwijzingen daarnaar waaruit blijkt dat het zo is. Verwijzingen namelijk naar de tweede helft van de 70ste week van Daniël, zowel als verwijzingen naar de eerste helft van die week. Dus er hoeft ook geen probleem over te bestaan. Waar het om gaat, is dat dus vers 26 zegt dat na 69 weken de Messias zou sterven, zijn koninkrijk niet zou ontvangen, maar in plaats daarvan zou Jeruzalem verwoest worden. Dat is, ik zeg het met eigen woorden, maar dat is de normale strekking van het vers. Ook al kun je de zin misschien helemaal niet volgen, dan nog is dat de strekking van het vers. Na 62 en dus 69 weken is de Messias uitgeroeid. Hij kreeg zijn koninkrijk niet, maar in plaats daarvan kwam er een ander volk van een andere vorst, met als resultaat de verwoesting van Jeruzalem. Dat is dus al gebeurd. In plaats dat het koninkrijk kwam, na 69 weken, werd na 69 weken de stad verwoest. Waarna het vers eindigt met dat er tot het einde toe krijg zal zijn, het einde van wat? Nou, het einde van de 69ste week, dat kan niet, want daar zitten we al lang, zijn we al lang voorbij. Dus moet het zijn tot het einde van de 70ste week. En dat wordt dus nader toegelicht in vers 27. Want die vorst die komen zal, die zal met de velen een verbond versterken. Het lidwoord is hier verschoven, helaas in de vertaling. Hij zal met de velen een, of gewoon helemaal niks. Hij zal met de velen verbond versterken, 1 week. En die hij is niet Christus, want die sluit niet de verbond voor 1 week. Die hij is bovendien, kan bovendien de Christus niet zijn, omdat de Christus pas koning wordt over Israël, over het Joodse volk, aan het einde van de 70ste week en niet aan het begin daarvan. Het is een beetje vreemd dat degene die aan het eind van de 70ste week koning over Juda zal zijn, dat die aan het begin van de 70ste week een verbond zou sluiten of versterken met het Joodse volk. Dat kan natuurlijk nooit. Ja, zeg maar dan, nee, dat begrijpen we wel. Maar het gaat ook niet om het sluiten van een verbond, zeg maar dan. Maar het gaat om het versterken van een verbond. Een verbond sterk maken. En dat bedoelt men dat het gaat om een verbond wat er altijd al was. Maar dat nu ineens weer sterk, streng gaat worden toegepast. Namelijk het verbond der wet. Adventisten, Zevendaagse Adventisten, vinden dat natuurlijk prachtig. Dat is met name bij hun populair. Want die vinden dat iedereen onder de wet moet leven en dan toch in ieder geval de Sabbat moet houden. En het Joodse volk dan in de toekomst dus ook. Maar buiten die kring wordt dat ook geleerd, want er zijn velen die denken dat het Joodse volk nog steeds onder de wet behoort te leven. Nou, dat denken Joden, sommigen althans, zelf weliswaar. Maar de Bijbel leert dat totaal anders, want die leert dat de wet beëindigd geworden is, definitief, uiteindelijk en maar dan ook helemaal volkomen door de dood van de Heer Jezus. En dat is een historisch feit, zodat niemand onder de wet leeft. Bovendien, de prediking in het Nieuwe Testament is juist dat iedereen verlost is van de wet. En als je dan toch verlost bent van de wet, dan kun je dus leven vervolgens onder het nieuwe verbond. Want als je verlost bent van het oude, kun je onder het nieuwe. En aangezien iedereen verlost is van het oude, wordt iedereen opgeroepen om onder het nieuwe te komen. En dus met vrijmoedigheid te naderen tot de middelaar van het nieuwe verbond, die op de troon gezeten is, niet op aarde, maar wel in de hemel. Dus het is dwaasheid te veronderstellen, nou dan zeg ik het weer zo grof, maar ik meen het eigenlijk wel. Het is dwaasheid om te veronderstellen dat het Joodse volk in de toekomst door de Heer zelf notabene alsnog weer onder het wet geplaatst zou worden. Als dat zo is, dan hebben ze groot gelijk gehad dat ze 2000 jaar lang onder de wet gebleven zijn. In ongeloof. De redenering wordt onder andere ook zo onderbouwd. Men zegt dan, De 69 weken, was dat onder het oude of het nieuwe verbond? De volgende opmerking is, nou dan. Heb je die? Ga ik nou te snel. De 69 weken van Daniel, was dat onder het oude of onder het nieuwe verbond? Onder het oude verbond, natuurlijk. Nou dan, is de volgende opmerking. Dan worden wij geacht te concluderen dat de 70ste ook wel onder het oude verbond zou zijn. Maar op grond waarvan dan? Op grond waarvan? De 69 en de 70ste worden juist van elkaar gescheiden door de komst van de Messias, die afgesneden werd vervolgens weer. Er is juist een belangrijk verschil tussen die twee perioden, tussen de 69 weken en de 70ste weken. Want het is niet de vraag of deze hele tijdrekening onder een bepaald verbond valt. Het is een tijdrekening die losstaat van welk verbond dan ook. Het is gewoon tijdrekening. Waarvan de eerste 69 weken inderdaad verband houden met een periode onder het oude verbond. Dat is waar, maar het heeft er niets mee te maken. Dus toevallig is dat zo, maar het heeft er niets mee te maken. Wel is het zo dat de 70 weken ertoe leiden dat heel het Joodse volk onder het nieuwe verbond geplaatst zal worden. Maar dat is wat anders. Want de vraag wanneer het nieuwe verbond ingaat, die kun je beantwoorden met te zeggen, zodra iemand tot geloof komt, leeft hij onder het nieuwe verbond. Ja, dat is waar. Maar het blijft dan toch zo dat dat is sinds de opstanding van Christus en dat het oude verbond officieel van Gods kant uit beëindigd werd door de dood van de Heer Jezus en dat het nieuwe verbond in werking trad officieel van Gods kant uit op de dag van de opstanding van Christus. En sindsdien leeft er niemand onder de wet van God uit gezien. En de 70ste week valt dus niet, hoort dus niet bij het oude verbond of iets dergelijks. Integendeel, het nieuwe verbond is namelijk al meer dan 19 eeuwen in werking. En als de 70ste week eindigt en het Joodse volk door geloof zelf ook onder het nieuwe verbond terechtkomt, dan zal dat inderdaad zijn 2000 jaar nadat het nieuwe verbond al in werking getreden was. Na twee dagen, na 2000 jaar. Te laat, dus in elk geval. Maar goed, beter laat dan nooit, hè. Maar hij zal velen het verbond versterken. Dat is eenvoudig te illustreren. Dat begrip versterken betekent niet dat een oud verbond van stal gehaald wordt en krachtig toegepast gaat worden. Het betekent gewoon verbond sluiten. En dat heb ik niet uitgevonden. Staat ook niet in het woordenboek, maar staat gewoon in Daniel 3. Zeker goed? Daniel 6. Je hebt gelijk, het is Daniel 6. Het is Daniel 6. Waar een wet wordt uitgevaardigd, was de bedoeling dat niemand aan enige god iets zou mogen vragen. Men zou alleen wat mogen vragen aan koning Darius. En daar staat in vers 8. Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders en raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonantie te stellen. Een wet gewoon. Een koninklijke ordonantie te stellen en een sterk gebod te maken. Dat betekent gewoon een gebod sterk te maken. Krachtig te maken. En een gebod is pas krachtig als het ondertekend is. In Nederland is een wet pas van kracht als het gepubliceerd is in de staatskrant. Maar het moet wel ondertekend zijn natuurlijk eerst. Ja. Dus een sterk gebod te maken dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen van enige god of mens behalve nu, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen, namelijk een schrift tekenen dat niet veranderd wordt naar de wet der Meden en Persen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Hoe wordt dus nu een verbond of een gebod versterkt of sterk gemaakt? Gewoon door een handtekening te zetten. En dat is dan een splinternieuw verbond of gebod of wet of hoe het maar heten mag. En dat is waar het in Daniel 9 vers 27 dus ook over gaat. Hij zal de velen een verbond sterk maken, bekrachtigen, ondertekenen dus gewoon.
Wie zijn die velen?
De velen, ja, dat ik denk, ga er maar overheen. Er staat de velen het verbond, hè. Of er staat velen het verbond in de Statenvertaling. Maar het bepaald lidwoord is helaas geplaatst voor verbond, maar het hoort voor velen. Er staat de velen een, heel zwak, een verbond versterken. De velen. Wel niet met velen, maar met de velen. Dat zijn namelijk de velen die samen een eenheid vormen. Vandaar niet velen. Velen zijn allemaal individuen. De velen zijn niet allemaal individuen, maar zijn velen die samen één enkelvoud, één gemeenschap vormen. Ook gewoon Nederlands hoor. De velen. En dat is dus gewoon blijkbaar de Joodse staat. Dus hij sluit niet een verbond met vele Joden, maar hij sluit een verbond met de Joodse staat. Lijkt me voor de hand liggend dat een vorst of een koning of wie het maar is, een overeenkomst sluit met een andere staat. En dat is uiteraard niet een verbond met alle Joden, maar wel een verbond met de Joodse staat. Dat lijkt me vanzelfsprekend, hè? Een verbond dus met uw volk en uw stad. Maar uiteraard niet met de Joden die verstrooid leven, waar dan ook, hè? Of toevallig voorzitter zijn van Ajax, bedoel, dat heeft er niets mee te maken, hè? Met dank aan Mies Bouwman. Nou goed. Dus hij zal met de velen, de Joodse staat, een verbond bekrachtigen. Dat is niet een nieuw verbond, dat is niet het oude verbond. Het is namelijk niet een verbond van God. Het is gewoon een heiden, van de heidense macht, die een verbond sluit met de Joodse staat. En welk verbond dat is, nou, daar kun je op wachten. Langzamerhand. Want dat is dat verbond waar inmiddels al een poosje aan gewerkt wordt, uiteraard. Hè? Het verbond tussen de belangrijkste Arabische groepering in onze dagen, die inderdaad geen koning hebben, maar wel een vorst. Toch? De Filistijnen? Ja, ik gooi het altijd door elkaar, niet eens meer met opzet. Vroeger wel, maar tegenwoordig helemaal niet meer. Hè? Filistijnen, Palestijnen namelijk, daar zullen ze een verbond mee sluiten. Die zullen de macht nemen. Te midden van de 10 opkomen, weet u wel, en de macht over de 10 uitbreiden. En een verbond sluiten, ergens in de loop van die geschiedenis, ook met de Joodse staat. Vanzelfsprekend. Maar goed, dat zijn eerdere hoofdstukken uit Daniel, waar het allemaal al staat, dus daar ga ik nog niet op in. Hè? Hij zal dus met de velen een verbond bekrachtigen, ondertekenen voor een week, een overeenkomst voor 7 jaar, dan kunnen we altijd nog verder zien, is de gedachte. Maar dat is wel de 70ste week van Daniel. Dat loopt ook niet goed af, want in de helft der week, in het midden der week, dus na 3,5 jaar, oftewel na 1260 dagen of na 42 maanden. Maar dat zeg ik omdat de elders zo in de Bijbel genoemd wordt. Dus in de helft der week zal hij het slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Ik zou niet weten waarom dat ook niet gewoon letterlijk was. En waarom het verbond wat gesloten werd ook niet inhield het herstel van de een of andere vorm van een Joodse eredienst in Jeruzalem? Zou je weten waarom niet, hè? Niet in een tempel, want daar wordt ook niet over gesproken. Maar zal hij het slachtoffer het spijsoffer doen ophouden en over de gruwelijke vleugel zal er verwoesten zijn? Zo komt er een gruwelijke vleugel. Jawel. Gruwelijk staat voor afgoderij, altijd, en vleugel. Nou we het erover hebben, daar staat gewoonlijk ook voor afgoderij. Niet altijd, maar in vele gevallen wel, hè. Vleugel in de zin van bescherming vanuit de hemel, vogeltjes, vleugels, bescherming vanuit de hemel, overschaduwing, bescherming, goden dus, hè. Van de Heer zelf staat het ook, hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, sprak hij vanaf de Olijfberg op de laatste dag van de 69e week van Daniël, ziende op Jeruzalem. En hij sprak tot Jeruzalem en zei, hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens bijeen vergaderd, maar gij hebt niet gewild. In plaats daarvan zou er een gruwelijke vleugel komen, afgodsbeeld dus, een andere god, andere macht, een andere koning ook, die zich zou bezighouden met Jeruzalem, met als gevolg de verwoesting van Jeruzalem. Want hier sluiten de Palestijnen wel een verbond met Jeruzalem voor 7 jaar, maar 3,5 jaar later breken ze dat verbond. Dat gebeurt in ieder geval. Hoe het precies in elkaar zit, weet ik ook niet, maar in ieder geval, ze breken dat verbond. Met als resultaat verwoesting in elk geval van Jeruzalem uiteindelijk. Want er stond al in vers 26, tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Want vanaf de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 is er altijd verwoesting blijven komen over dezelfde plaats. In de loop der tijd, nog meerdere malen, tot in onze dagen aan toe. Maar de laatste komt pas aan het einde, namelijk aan het einde van de 70ste week. En er staat in vers 27 dus ook, over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de volleinding toe. En dan komt er wat lastige zin, maar in de rest van de zin staat gewoon dat er verwoesting zal komen over alles en iedereen. Over Jeruzalem, maar ook over degene die Jeruzalem verwoest. Daarom staat het wat ongelukkig, maar in de algemene gedachte is dat er verwoesting komt. Maar wat Jeruzalem betreft kan dat nooit later zijn dan het einde van de 70ste week, want aan het einde van de 70ste week is alle heidense macht dus weer verdwenen uit Jeruzalem, want dat is de gedachte. Dat is ook de gedachte van Daniël, hè. De heidenen hadden Jeruzalem veroverd, de heidenen hadden de macht in Jeruzalem. Hoe lang? Nou, 70 weken. En dan zijn de heidenen dus uitgedreven en wordt het koninkrijk teruggegeven aan de Messias, is de gedachte. Nou, dan laten we het eerst bij, want het is weer tijd voor. Vooruit dan, even naar Lucas 21... Want daar vinden we zo'n reden van de laatste dingen. Daar staat boven vers 20 in mijn Bijbel de grote verdrukking. En dat is precies verkeerd dus. Want dat is precies waar het niet over gaat. Lucas 21, waar wel de verwoesting van Jeruzalem voorzegd wordt enzovoorts, waar oorlogen aangekondigd worden enzovoorts. Je zult merken dat deze reden hier in hoofdstuk 21 tamelijk nauwkeurig overeenkomt met Matthäus 24, maar er zijn enkele verschillen. En een van die verschillen, die vinden we hier vanaf vers 20, want daar staat dat de Heer zegt, op een van die avonden van 10, 11, 12 of 13, dat weet ik niet precies, maar op een van die avonden, na de intocht in Jeruzalem en voorafgaande aan zijn kruisiging, in vers 20, maar wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, zo weet als dan dat haar verwoesting nabijgekomen is. Als dan die in Judea zijn, dat ze vlieden naar de bergen en die in het midden van dezelfde zijn, dus het midden van Judea zijn, dat ze daaruit trekken en die op de velden zijn, dat ze in dezelfde niet komen, want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worden dat geschreven is. Doch wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. Als je deze woorden leest tot zover, zou dat, vooral via de vergelijking met Matthäus 24, heel goed kunnen gaan over de grote verdrukking. En daarom hebben ze het er ook boven gezet. Maar daar gaat het nou net niet over. Want lees maar verder, vers 24, zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Gaat het nou over de grote verdrukking of niet? Voor de goede orde, de grote verdrukking is de uitdrukking voor de verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En het is dit niet, want die verdrukking eindigt met de verwoesting van Jeruzalem, maar daarmee ook met de verschijning van de Heer Jezus Christus, die te dien dagen zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, enzovoorts. Kortom, dan wordt niet het volk verstrooid, en dan is het helemaal onzinnig om te zeggen dat vanaf dat moment Jeruzalem door de heidenen vertreden zal worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn, want die zijn dan vervuld. Daar gaat het dus niet over, integendeel. Waar gaat het dan wel over? Wel over de verwoesting van Jeruzalem zoals die al heeft plaatsgevonden. Niet in de 70ste week, maar wel na de 69ste week. Ruim daarna. Maar de verwoesting dus van Jeruzalem in het jaar 70. Bovendien, wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, hoezo kun je dan nog de stad uit? Nou, eenvoudig genoeg. Dat beleg rond de stad is inderdaad opgeheven geworden. Net als in de tijd in de verwoesting in de dagen van Nebukadnezar. Het beleg rond de stad is opgeheven geworden. Omdat de Romeinse legers ergens anders even nodig waren. Want het waren Romeinen bij die gelegenheid. De Romeinen waren ergens anders nodig enzovoorts. Zodat iedereen die deze profetie kende, deze waarschuwing, de gelegenheid gehad heeft om de stad alsnog te verlaten. Dat is ook gebeurd. Wordt ook beschreven door Flavius Josephus. Die daarbij geweest is. En die vermeldt ook dat een groot deel van de toen gevluchte bevolking van Jeruzalem gevlucht is naar Petra. Ja, naar Petra. Precies zoals wij hun geadviseerd zouden hebben in de 70ste week van Daniël. Precies zo, ja. Maar het hele punt is dat er dan staat, zij zullen gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. Dat is de situatie die we in het algemeen nog kennen in onze dagen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. Ja, is al die jaren ook gebeurd, tot in onze dagen. In onze dagen ook, ga het maar vragen daar. Of ga maar eens kijken. In Jeruzalem. Wordt door de heidenen vertreden. En dat blijft ook zo. Zelfs door Joodse heidenen, maar ik weet niet of u dat de prijs stelt dat ik dat erbij zeg. Maar goed, hè? Maar het is wel zo, het worden de heidenen vertreden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Wanneer zijn de tijden der heidenen vervuld? Hebben we nagevraagd aan Daniël? Nee, de tijden der heidenen, wanneer zijn die vervuld? Nee, ja, jij ziet die tekstenwijze eronder staan. Nou, het opschrift boven vers 20 is incorrect en het onderschrift onder vers 24 ook, want er staat een verwijzing naar Romeinen 11, vers 25... Maar die jongens kunnen niet lezen. Want in Romeinen 11 vers 25 gaat het niet over de tijden der heidenen. De uitdrukking komt er ook niet voor. Op geen enkele manier. Dus dat kun je wel vergeten. Als je verwijzen wil, moet je verwijzen naar het Oude Testament. De tijden der heidenen, dat zijn de tijden waarin de heidenen heersen over Jeruzalem. Vanaf dat Daniël weggevoerd werd, toen de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar, tot aan het einde van de 70ste week van Daniël. En tot dan zal Jeruzalem door de heidenen vertreden worden. En dan zijn de tijden der heidenen dus vervuld. En dan is de terminus, de termijn van de heidenen bereikt. Dat wil zeggen, dan worden die afgesneden, is hun tijd vol. En daarmee uit, hè. Daarna wordt het koninkrijk en dus ook Jeruzalem gegeven. Aan het Joodse volk in het bijzonder en aan Israël in het algemeen.
Dus het heeft niks met meneer Allenby te maken en zo.
Dat is de variant van de historische school. Ja. Die zeggen dat de tijden der heidenen vol waren toen Jeruzalem op de heidenen veroverd werd, op de Turken. In de dagen van de Eerste Wereldoorlog onder generaal Allenby. Het jaar, wanneer was dat? 1917? Ja? Op de eerste dag van het Chanukka-feest. Dan zegt u dus ook toevallig, maar dat geloof je toch zelf niet? Dat was niet toevallig. Ze hebben gewoon even een paar dagen gewacht om het gelijk te laten vallen met de dagen van Chanukka. Zeg maar het Joodse kerstfeest. Om het alsnog kerstfeest te laten worden. Begrijp je wel? Zo werd het dus toch nog kerstfeest. En later zijn er allerlei mensen geweest die gezegd hebben, dat moet toch spreken tot, dat moet profetie zijn. Vanaf de 25e van de, op de 25e van de 9e maand van het Joodse jaar werd Jeruzalem bevrijd. En die datum staat immers in Haggai enzovoort. Dus dat moet kloppen. Maar het klopt helemaal niet. Het heeft er zelfs niets mee van doen. Kan het ook niet helpen, maar zo is het. Integendeel, het wordt zelfs door de tegenstander gebruikt, weet je wel, die boven ergens. Het wordt zelfs door de tegenstander gebruikt om oprecht goedwillende christenen op een dwaalspoor te zetten. En te zeggen, nou, in 1917 zijn de tijden der heidenen vervuld geworden. En nou komt dus binnenkort het Messiaanse Rijk. Men liep er ook hard van stapel, want vanaf die dagen werd Jeruzalem en Palestina tot Joods nationaal tehuis verklaard. Door Efraïm, leuk hè? Door de Britten. Maar goed. Ja. Alleen, die hebben er hun vingers aan gebrand. Hebben zich later teruggetrokken. En als gevolg daarvan werd de Joodse staat gesticht in 1948. Dan heb je weer een datum. Want toen zijn er ook geweest die gezegd hebben, nu zijn de tijden der heidenen vervuld. Nu is een Joodse staat enzovoort. Nu hebben de Joden Jeruzalem terug. Maar goed, het duurde ook niet lang. Want toen brak de oorlog uit natuurlijk. En dan raakten de Joden het oude deel van de stad kwijt. Wat hadden ze oorspronkelijk wel degelijk in 1948. Ja, ja, met goedkeuring van de Verenigde Naties. Is men allemaal vergeten weer, enzovoorts. Dus toen brak er oorlog uit. Toen veroverden de Arabieren, of hoe ze maar heten mogen, veroverden belangrijke delen op de Joodse staat terug, waaronder de oude stad. En toen in 1967 de oude stad weer veroverd werd op de Arabieren, op Jordanië in dit geval. Toen zeiden we, ah, nou zijn de tijden er heiden voorbij, want nu hebben de Joden Jeruzalem. Ja, dat was al de derde keer deze eeuw. Hoe lang blijft dat nog? Hè? Ja, minstens één keer. Maar hè? Dat weet je dus niet hoe vaak nog. Maar het was in ieder geval niet de vervulling van de profetie. Want de tijden der heidenen duren nog steeds voort. En toen zei men in 1967 de tijden der heidenen vervuld. En dan nog 40 jaar. En dan vindt de wederkomst plaats, wat een onzinnige redenering is. Maar het klinkt interessant. Dan nog 40 jaar of zoiets. Hè. Anderzijds, nee, nog 7 jaar. Maar, want het klinkt ook interessant. En dat is ook niet gebeurd. Hè. Enzovoorts. En anderen zeiden, nou 40 jaar, dan vanaf 1948, dus 1988, dan vindt de wederkomst plaats, dan wel de opname van de gemeente, alsof dat hetzelfde zou zijn. Ja, een grote chaos in allerlei redeneringen, die allemaal berusten op niets, op gewoon niks. Op weliswaar historische gebeurtenissen, maar sinds wanneer baseren wij onze toekomstverwachting op historische gebeurtenissen? In plaats van op het woord Gods. En de tijden der heidenen zijn nog niet vervuld. Die zijn pas vervuld aan het einde van de 70ste week. Die nog niet eens begonnen is. Dus je kunt nog wel even wachten dan. En over de grote verdrukking gaat het niet.
Zou je iets kunnen zeggen over vers 25?
Vers 25. Er zullen tekenen zijn in de zon en de maan en de sterren. Dat is het einde van de 70ste week van Daniël. En dat is wel het einde van de grote verdrukking. Maar dat mag je niet doen besluiten dat dus de voorgaande verzen over de grote verdrukking gingen. Want dat maken die verzen zelf al uit. Dat wil zeggen, dat zou je er dan in moeten lezen. Maar je leest het er niet in. Wel, je leest wel gelijksoortige gebeurtenissen. Uitlopend op de verwoesting van Jeruzalem. Dat vindt ook inderdaad plaats in de 70ste week van Daniël. En dus in de laatste helft. En dus in de grote verdrukking over Jeruzalem enzovoorts. Maar daarom is dat hier nog niet de beschrijving daarvan. Integendeel. Want die vinden we terug. Die beschrijving vinden we terug in Matteüs 24. En als je die schriftgedeelten die dan zo sterk op elkaar lijken naast elkaar legt, dan zul je zien hoe verschillend ze zijn. Dus die houden we er nu even naast. Matteüs 24. Dat begint dan in vers 15. Hetzelfde stukje, hè? En dat leggen we dus naast Lucas 21 vers 20. Matteüs 24, vers 15. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël, de profeet. En die gruwel der verwoesting staat in de heilige plaats. Niet Daniël uiteraard, want die was in Babel. Dus wanneer je dan de gruwel der verwoesting ziet staan in de heilige plaats. In het algemeen dus gewoon Jeruzalem. Meer in het bijzonder wellicht de Tempelberg, maar als je niks meer weet en niks meer zoekt, gewoon de heilige plaats, de heilige stad, namelijk Jeruzalem. En die gruwel der verwoesting, daar spreekt Daniel 9 vers 27 over. En daar staat dat die verwoest zou worden. Maar het idee is dat die gruwel der verwoesting wordt opgericht inderdaad in het midden van de 70ste week van Daniel. Daar zijn er al 3,5 jaar van om. En dan wordt dat verband verbroken en bij die gelegenheid wordt de gruwel der verwoesting opgericht. Het afgodsbeeld dus. Dat beeld van Nebukadnezar had het kunnen zijn in Daniel 2. Het had ook het beeld kunnen zijn van het beest uit Openbaring 13. Dus dezelfde dus eigenlijk. Min of meer. Dit gaat dus wel over de 70ste week van Daniel. Dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, maar weder bevruchtende, gezogende vrouwen in die dagen, doch bid dat die vlucht niet geschieden, des winters nog op het sabbat, komt allemaal gewoon overeen met wat in Lucas 21 ook staat. Maar de vers 21 zegt, want als dan zal grote verdrukking wezen, dat is uiteraard de grote verdrukking, want het woordje de wordt hier vervangen door hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Dan is het dus de grote verdrukking. Uit de tweede helft van de 70ste week van Daniel dus. En in Lucas 21 stond alleen, want deze zijn dagen der wraak. En dat de grote verdrukking dagen der wraak is, dat is duidelijk. Maar andersom is nog niet waar. De grote verdrukking is wel dagen der wraak. Maar dagen der wraak is niet per definitie de grote verdrukking. Maar daar gaat het maar om. Hè? Het komt dus wel met elkaar overeen, maar het is niet hetzelfde. Je zou eigenlijk moeten zeggen dat op grond van dezelfde oud-testamentische profetieën twee verwoestingen van Jeruzalem plaatsvonden. Allebei in afwachting van de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, één betrekkelijk kort na zijn eerste komst, en de andere betrekkelijk kort, maar wat heet betrekkelijk, één dag, voor zijn wederkomst. Maar het zijn er wel twee. Eén dus aan het begin van onze bedeling en één aan het eind van onze bedeling. Eén in verband met de openbaring van het koninkrijk, want dan gaat de verwoesting van Jeruzalem aan vooraf, aan de openbaring van het koninkrijk, en de andere in verband met de verborgenheden van het koninkrijk. In het jaar 70 van onze jaartelling. Dus Matthäus 24. Want als dan, vers 21, als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal, daar staat terecht een verwijzing onder naar Daniel 12 vers 1, want daar wordt die verdrukking zo beschreven. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorene wil zullen die dagen verkort worden. En dan zeg ik altijd bij, verkort of niet, in Daniel 9 kan de grote verdrukking nooit langer duren dan 3,5 jaar. Voor wie? En dat mag je dus nooit vergeten. Voor wie? Voor uw volk en uw heilige stad. Want vanaf de gruwel der verwoesting en dus vanaf de grote verdrukking, want dat zegt Matthäus 24 hier, hè, dat de grote verdrukking begint bij de oprichting van de gruwel der verwoesting. En dus vanaf het midden van de 70ste week van Daniel kan de grote verdrukking over het Joodse volk en de heilige stad nog maar 3,5 jaar duren. Want dan zou het einde zijn van de heidense macht in Jeruzalem. Dan zal Jeruzalem niet langer vertreden worden door de heidenen. En dan zou voor het Joodse volk in ieder geval het koninkrijk van de Messias moeten beginnen. Kan niet missen, 3,5 jaar dus. En er staat op vele plaatsen, in Daniel zelf al, 1260 dagen, tijd, tijden, een halve tijd, 42 maanden, of hoe het maar gemeten wordt, maar de term komt meerdere malen voor. En hier staat, zo die dagen niet verkort werden, nou korter dan 3,5 jaar in elk geval niet, want het was 3,5 jaar. Maar hier staat ook niet, want als dan zal de tweede helft van de 70ste week van Daniel wezen en zo die dagen niet verkort werden. Dat staat er niet. Er staat, want als dan zal grote verdrukking wezen en zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Maar om der uitverkorene wil, en dat is uiteraard het Joodse volk. Nou ja, de gelovigen uit het Joodse volk, uiteraard. Want daar gaat het toch over. In verband met die 70 weken. Voor hen zullen die dagen verkort worden in gewoon Nederlands en in gewoon Grieks. Betekent dat gewoon dat er wat minder dagen zullen zijn. En dat op geforceerde wijze die verdrukking bij tijds in ieder geval vroeg zal ophouden. En als er staat dat het voor de uitverkorene vroeger zal ophouden of om der uitverkorene wil, betekent dat uiteraard dat de grote verdrukking voor die uitverkorene al betrekkelijk vroeg wordt afgebroken. Terwijl diezelfde grote verdrukking voor de niet-uitverkorene dus gewoon doorgaat. Dat is ook zo, want wanneer houdt die verdrukking op? Als men ervan verlost wordt. Maar het kan best zijn dat de verdrukking zelf nog langer voortduurt, terwijl sommigen al van die verdrukking verlost worden. En zo is het ook, want het Joodse volk wordt van die verdrukking verlost, omdat voor het Joodse volk inderdaad de schuilplaats geboden wordt, waar en wanneer dan ook. Maar in ieder geval begint dat al met Petra, weet u wel, in de woestijn, haar een plaats van God bereid, enzovoorts. En later gewoon Jeruzalem, hè, als dat herbouwd wordt, enzovoorts. De tijd waarin Jeruzalem tot een lastige steen zal zijn voor de volkeren. De volkeren die steen zullen tillen, maar die zullen niet kunnen, weet u wel. Dus het Jeruzalem wat dan niet meer veroverd zal kunnen worden, eenvoudig omdat de 70 weken voorbij zijn, om het maar eenvoudig te zeggen. Dus voor hen wordt de verdrukking verkort. Maar de kortste verdrukking is nog altijd 3,5 jaar. En daarna duurt de verdrukking nog voort. En dat kan alleen als wij weten dat de 1000 jaren en dus het algemene universele koningschap van Christus inderdaad niet gevestigd is aan het einde van de 70ste week. Het is alleen een koninkrijk gevestigd over de Joden en dan nog is dat een beetje aan de overdreven kant, om het zo te zeggen. Het is eigenlijk een overstatement, want waar het echt om gaat is dat 70, dat niet gezegd wordt wat er na de 70 weken begint, maar het gaat erom dat de 70 weken voortduren en in die 70 weken is Jeruzalem in de macht van de heidenen. En ook in onze dagen, waarin in Jeruzalem een Joodse staat is datzelfde Jeruzalem heus in de macht van de heidenen. En in ieder geval hebben de Joden geen koning in Jeruzalem. En ze hebben het ook niet echt voor het vertellen in Jeruzalem, als het er nou helemaal over gaat. Waar het maar om gaat is dat gezegd wel die tijden der heidenen duren tot het einde van de 70ste week van Daniel. Daarmee is het afgelopen. Wat er ogenblikkelijk daarna gebeurt weet ik ook niet. Maar waar het om gaat is dat daarna dat koninkrijk van de Messias daar gevestigd zal worden. En dat gebeurt uiteraard niet van één dag op de andere. Dat kan niet, want op de dag dat het gevestigd zou moeten worden is Jeruzalem verwoest, ligt het in puin en heeft men meer dan een half jaar tijd nodig om alleen maar de stad te zuiveren van alle lijken die daar gevonden worden. Ja, dat staat in de profetieën. Dat is, wat is het? Ezechiël. Ja. Dus hoe dan ook. Maar er zijn geen heidenen die daar de macht uit oefenen. Dat is maar waar het om gaat. En die grote verdrukking over Jeruzalem, ja, die kan nooit langer duren dan tot aan de verwoesting van Jeruzalem. Sorry dat ik het zo zeg, maar daar valt geen spel tussen te krijgen. Het zijn dus gewoon feiten, dat bedoel ik maar te zeggen. Daar hoef je helemaal niet om te strijden. Grote verdrukking voor Jeruzalem, en dus voor de Joodse staat, kan nooit langer duren dan tot aan de verwoesting van de Joodse staat. En dat gebeurt aan het einde van de 70ste week, want tot het einde toe zou er inderdaad vastbesloten verwoestingen zijn. En in andere profetieën lezen we inderdaad dat het zo zal zijn. En dat alle leven in heel de Joodse staat trouwens van de ene moment op het andere vernietigd zal zijn. Zodat het land, de stad, maar ook het land vol ligt met lijken. Zodat er ook niemand is die het land kan opruimen.